Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze morgendienst. In deze kerstdienst hoopt dominee van der Zwaag voor u voor te gaan. De schriftlezing is uit Lucas 2, de versen 8 tot en met 20. Mededeling namens de kerkraad. De twee collectes voor de slotzang zijn bestemd voor de kerk. Maar na de dienst is er bij het verlaten van de kerkzaal een collecte bestemd voor hulp aan ouders van gehandicapte kinderen in Bulgarije. Vanmiddag om 5 uur hoopt dominee Klomp voor u voor te gaan. Ook dan bent u van harte welkom. We zingen nu eerst de kerstliederen. Daar is uit 's werelds donkere wolken en dit is de dag die God ons schenkt. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Ook vanmorgen op deze eerste kerstdag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit de lofzang van Zacharias, het eerste en ook het tweede vers. De lofzang van Zacharias, het eerste en het tweede vers. vanmorgen belijdenis van het evangelie van kerst met de woorden van de catechismus, zoals die naar ons toekomen in zondag 14. Zondag 14 van de catechismus, vragen en antwoorden 35 en 36. En daarna willen we met elkaar zingen uit Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heere woning en wij zegenen u altezaam. Het woord zegenen, dat betekent in dit vers lofprijzen. Wat is dat die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en ook blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en het bloed van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest heeft aangenomen. Opdat hij ook het ware zaad van David zou zijn, zijn broeders in alles gelijk uitgenomen de zonde. Wat nut verkrijgt u door de heilige ontvangenis en de geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor het aangezicht van God bedekt. Amen. We gaan nu samen het kerstevangelie lezen. Lucas 2, vanaf vers 8. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehaag. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen ze het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en ze vereerlijkten en ze loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Tot zover. Voordat we het woord gaan overdenken met elkaar, willen we eerst samen bidden. Dankzegging willen we doen voor het feit dat zuster van de Heuvel, van Lavieren, van de Rozenstraat weer thuis is uit het ziekenhuis. Ook broeder Jacob Schuttel is weer thuis of hoopt vandaag thuis te komen uit het ziekenhuis. Hij is gisteren geopereerd aan zijn arm. We willen voorbeden doen voor onze zuster Tineke Grevers, die vrijdag geopereerd moet worden. En we willen ook voorbeden doen voor zuster Marga de Wit. Want Marga die gaat 8 weken weer dienen op het hospitaalschip. We willen samen het aangezicht van de Heere met dankzegging en met gebed gaan zoeken. We mogen er vandaag en morgen weer bij stilstaan, Heere, dat U uw beloften vervuld heeft. Uw beloften met betrekking tot de Messias. Wat heeft U in het Oude Testament al niet veel over Hem laten profeteren? Door verschillende profeten en met name door de profeet Jesaja. En U heeft al die beloften vervuld. Want zie, Hij is geboren. De Messias, de Christus. In wie het licht is ontstoken in deze duistere wereld. In wie het leven wordt gegeven te midden van de schaduwen van de dood. U heeft uw beloften vervuld, Heer. En daar zeggen we uw naam ootmoedig dank voor. En nu mogen we erbij stilstaan wat dat nu te betekenen heeft voor ons leven. Hij gekomen, opdat wij in Hem zouden leren geloof. Hem zouden dienen, Hem zouden volgen. En in Hem de verzoening en het eeuwige leven zouden ontvangen. Heere, wilt U geven dat we vandaag en morgen, dat we zicht mogen hebben op U. Op Hem die gekomen is. Het licht in de duisternis. De Heere Jezus Christus. Open onze harten, Heere. En geef dat wanneer we zingen, en we hebben dat al mogen doen in deze dienst, en zelfs voor deze dienst, geef dat wanneer we luisteren naar de bediening van het woord van morgen, dat over dat kerstevangelie zal gaan, dat onze harten getrokken worden en dat onze ogen geopend en gericht worden op Hem, de Heere Jezus Christus, het kind van Bethlehem, het kind van Maria, maar bovenal uw enige geboren Zoon. Waarin U uw liefde toont voor een verloren mensengeslacht. Uw Heilige Geest, Heere, hebben wij ook vanmorgen zo met elkaar nodig. Als we hier zijn, als we meeluisteren, als we op de kansel het woord mogen verkondigen, we hebben samen de leiding van uw Heilige Geest zo nodig. Wil ons die in rijke mate schenken. Heren, wij mogen uw naam dankzeggen. Ook voor het feit dat u in het midden van onze gemeente ook weer reden gaf tot dank. Onze zuster van de Heuvel van Lavieren is geopereerd, maar ze is weer thuis en het mag allemaal goed gaan. En zoals ze dat zelf ook verwoordde, dan wordt weer ervaren dat u goed bent. En we dragen haar van harte ook aan u op en wil verder herstel aan onze zuster geven, Heer. Ook onze broeder Jacob Schuttel is geopereerd. En hij zal, als het goed is, vandaag weer zich bij zijn gezin mogen voegen. Wil ook hem nabij zijn, Heren, en verder herstel geven. En we zijn ook dankbaar dat u de operatie hebt willen doen slaag. We willen samen, Heren, vanmorgen ook voorbeden doen. We denken aan allen onder ons die op wat voor manier dan ook met zorg en met moeite, met eenzaamheid en verdriet in hun leven worden geconfronteerd. Wat kan het juist op dagen als nu extra ervaren worden? Wilt u kracht geven? Wilt u dat licht van dat kerstkind, wil dat laten vallen in onze hart? Dan hebben we licht, dan valt er glans over ons leven. Hoe donker of het misschien anders ook in ons leven kan zijn. Heren, wij willen samen voorbeden doen voor onze zuster Tineke Grevers, die komende vrijdag een operatieve behandeling zou moeten ondergaan. Dat u alles wel maakt, dat u met haar meegaat en dat de behandeling mag slagen. Wees haar nabij, Heren, en ook allen die haar lief en dierbaar zijn, we dragen ze vanmorgen van harte aan u op. Wij bidden samen ook voor onze zuster Marge de Wit, die komende zaterdag naar Congo vertrekt en daar weer een aantal weken hoopt te dienen op het hospitaalschip, waar ze al eerder op heeft mogen dienen. Heren, wilt u haar een behouden reis geven daarnaartoe? Wilt u haar ook zegenen in het werk dat ze daar mag doen? En we dragen heel dat werk, dat goede werk, wat daar mag gebeuren aan u op. Wat realiseren we ons dan weer? Dat niet overal op deze wereld de medische voorzieningen zo goed zijn als hier bij ons. Heren in de hemel, zo komen we vanmorgen samen tot u. We zeggen uw naam ootmoedig dank. En we bidden om uw blijvende zegen. En dat alleen op grond van hem die gekomen is, de Heer Jezus Christus, hoor ons en zie ons aan, alleen in hem. Amen. De lofzang van Maria, daar willen we drie versen van zingen. Het eerste, het zesde en het zevende vers. staan vanmorgen stil bij wat we lezen in Lucas 2, vers 15. Het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons bekend gemaakt heeft. En als we deze woorden overdacht hebben, zingen we met elkaar uit de lofzang van Zacharias, het vierde en ook het vijfde vers. Dus wordt des Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Gemeente, het is toch altijd weer opmerkelijk om te lezen dat de engel, toen hij de geboorte van de Heer Jezus aankondigde, niet naar Jeruzalem is gegaan. Niet naar de priesters, niet naar de schriftgeleerden, de fariseeën. Je zou toch zeggen, dat zijn de mensen, die hadden het als eerste moeten horen. Die waren met de schriften bezig, dat waren de leidslieden van de kerk. Die zouden het ook weer de mensen hebben kunnen vertellen. Die hadden het als eerste moeten horen. En toch, in de kerstnacht ging de engel aan Jeruzalem voorbij. Het geboortebericht, het werd gebracht, zoals we weten, in de velden van Efrata. Waar ligt Efrata? Dat ligt iets ten zuiden van Jeruzalem, in de richting van Bethlehem. Toen we een aantal maanden geleden met een groep mensen uit onze gemeente in Israël waren, toen zijn we er langs gereden. Toen zagen we uit de bus, zagen we daar die velden van Efrata liggen. Toen zeiden we dat tegen elkaar: kijk, daar is het ongeveer geweest. Efrata, daar is de engel verschenen. Het gaf commotie, het gaf een grote schrik. Ja, natuurlijk, die herders die bij elkaar zaten in de duisternis. Ineens een hemels licht. Wie zou dan niet schrikken? Maar ze kregen te horen dat ze niet hoefden te vrezen. Want de engel kwam niet om het oordeel aan te kondigen. Maar de engel kwam om de barmhartigheid van God te verklaren. Ik maak u bekend, ik verkondig u een grote blijdschap die voor heel het volk bestemd is. Voor u is geboren in de stad van David de Heere, de zaligmaker. En het teken zal dit zijn: hij zal in doeken gewonden liggen en hij zal in een kribbe te vinden zijn. Nou ja, en we hebben het ook vanmorgen weer gelezen en we weten het natuurlijk ook, nadat die machtige boodschap geklonken had, toen was er meteen eigenlijk ook een groot koor, een hemels koor. En al die engelen samen gingen de lof op de Heere zingen: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Er heeft nog nooit zo'n mooie lofzang geklonken als toen boven de velden van Efrata. En wat hebben die herders daarmee nou gedaan met die boodschap? Wat is er gebeurd na dat de engel naar hen toe kwam? Nou, dat lezen we vanmorgen in onze tekst. Ze gingen op weg naar Bethlehem en ze gingen nog met haast ook, staat er. Ze hebben dus wat dat betreft niet eerst de nacht afgewacht en zeggen: nou, dan gaan we morgen wel eens kijken. Nee, ze zijn met haast gegaan naar Bethlehem. En toen ze daar in Bethlehem waren, Toen hebben ze het kind gevonden. En toen hebben ze zich over dat kind heen mogen buigen. En toen werd het kerstfeest in hun hart. En daar willen we het samen over hebben. Want daar ligt onderwijs in. Ook voor u en voor jou en voor mij. Ik heb als thema gekozen voor vanmorgen kerstfeest voor de herders. Kerstfeest voor de herders. We kunnen ons wel wat erbij voorstellen dat het heel wat geweest is voor die herders. Om zo'n boodschap te krijgen. Om zo'n machtig koor van engelen te hebben mogen horen zingen. Moet je voorstellen, het was een gewone nacht zoals alle anderen. Ze zaten gewoon bij elkaar en ze praten wat met elkaar en ze waren wel op een aantal dingen voorbereid. Hè? Op dieven waren ze voorbereid, op aanvallen van wilde dieren waren ze ook wel voorbereid. Maar ze waren niet voorbereid op zo'n machtige openbaring vanuit de hemel. Ze hadden ook nooit kunnen denken dat ze het allereerste adres zouden mogen worden van de evangelieboodschap van kerst. En eerlijk gezegd had ook niemand dat ooit kunnen denken. Want herders, dat waren nou niet bepaald de meest hoogstaande figuren in de samenleving. Ruwe bonken, mensen die in de vrije natuur leefden. Mensen die zich vaak ook niet zoveel gelegen lieten liggen aan de wetten van de samenleving. Ze hadden helemaal niet zo'n beste naam. Van de overheid mochten ze nooit een getuigenis voor de rechtbank afleggen, want ze waren toch niet te vertrouwen, vond men. Het is inderdaad heel opmerkelijk. En het is inderdaad zo dat niemand dat ooit had kunnen denken. Dat die herders nou de eerste adressanten zouden worden van de kerstboodschap uit de hemel. Het lag veel meer voor de hand dat die engel naar Jeruzalem was gegaan. Maar hij ging Jeruzalem voorbij. En de boodschap klonk in de velden van Efrata. En ruwe herders mochten horen. De lang beloofde Christus is geboren. Hij, de zaligmaker, die mensen verlost van het grootste kwaad, de zonde, die mensen brengt tot het hoogste goed, de verzoende verhouding met God. Nou ja, we kunnen ons wel voorstellen dat toen die boodschap ook nog eens een keer omlijst werd met dat machtige gezang, waar we het net eigenlijk ook al over hadden, dat het grote indruk gemaakt heeft op die herders, natuurlijk. Wie zou er niet van onder de indruk zijn gekomen? Als je dat had mogen meemaken. Want hier gebeurde veel meer dan dat er alleen maar een groot hemels licht verscheen. Hier kwam niets anders dan de hemel zelf op de aarde. Hier klonk een hemelse boodschap. Hier klonk, ik zei het al, een lofzang zo zuiver, zo mooi, zo inhoudsvol, als er eigenlijk van tevoren op aarde nog nooit geklonken had. Alles wat daar gebeurde in die velden van Efrata op dat moment weerspiegelde iets van de hemelse glans. Hoe lang heeft dat nou geduurd, hè? Ik heb me dat wel eens afgevraagd en misschien u of jij ook al. Hoe lang zou die engelenzang nou geklonken hebben? Ik weet het niet. Het staat ook niet in de Bijbel, dus we weten het ook helemaal niet. Maar wat we wel lezen, dat is dat het maar een beperkte tijd is geweest. Want toen die engelenzang afgelopen was, dan staat er: en de engelen waren weer teruggegaan naar de hemel. De engelen zijn weer teruggegaan naar hun woonplaats bij God. En dat zal voor de herders op dat moment denk ik best even een teleurstelling geweest zijn. Als je zulke omstandigheden meemaakt, als het zo heerlijk klinkt, als de hemel de aarde even raakte, dan wil je dat vasthouden. Dan wil je dat vasthouden, goede momenten, je wilt het vasthouden. Dat is in geestelijk opzicht natuurlijk voor alles zo. Als je het geestelijk goed mag hebben, dan zou je het zo graag willen vasthouden voor altijd. En toch, het is vaak maar voor even. En dat geldt ook hier. Het is voor even. Na kortere of na langere tijd keren die engelen weer terug naar de hemel. Het is voorbij. Het licht dooft. Ze zitten weer opnieuw in het duister. En wat zal ook dat een vreemde gewaarwording zijn geweest. Moet je eens indenken. Heb je dat allemaal mogen beleven? En dan ineens is het weer helemaal donker en stil. Dan kijk je elkaar aan en dan zeg je, wat was dit? En dan is het maar goed dat ze het allemaal beleefd hebben. Want stelt u zich nou eens voor, hè, dat het maar één van die herders was geweest die het allemaal gehoord had. Dan zouden ze tegen hem gezegd hebben, je bent niet goed wijs. Dan zouden ze tegen hem gezegd hebben, je hebt gedroomd, je bent in slaap gevallen. En je hebt toch een hele vreemde droom gehad kennelijk. Maar er is niks van waar hoor. Gelukkig hebben ze het allemaal beleefd, die herders die daar bij elkaar waren. Ze hebben allemaal de engel horen spreken. Ze hebben allemaal dat hemelse gezang mogen horen. Ze zijn allemaal getuigen geworden van die heerlijke kerstboodschap. U is heden geboren, de Christus, de Heere in de stad van David. Ja, en toen? Nou ja, toen was het uit, toen was het over, toen was het gehoord, toen was de kerstboodschap, die was hen verkondigd. Ja, maar wat deden ze daar toen mee? Nou, dat lezen we in onze tekst van vanmorgen in vers 15. Het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan en laten wij dat woord zien dat er gebeurd is, dat de Heere ons bekend gemaakt heeft. Laten we zien wat ons bekend gemaakt is. Wie zei dat ook alweer? Ik wil eerst zien en dan pas geloven. Ja, dat was later. Dat was Thomas. Zijn die herders dan eigenlijk ook van die ongelovige Thomassen? Dat ze zeggen, nou hebben we het wel gehoord en hebben dat machtige gezang allemaal mogen beluisteren. Maar we moeten het nou eerst maar eens een keertje zien of het ook werkelijk waar is. Is dat nou de betekenis van deze tekst? Nee. Want die herdersgemeente die gaan nou niet naar Bethlehem om eens een keertje te kijken of het allemaal wel klopt wat er gezegd is. Maar die herders die gaan nou in verwachting en in geloof. Die gaan nou naar Bethlehem toe om werkelijk waar te aanschouwen wat hen verkondigd is. Ze aanvaarden de boodschap van de engel in geloof en die boodschap zet hen in beweging. Die laat hen niet maar, om zo te zeggen, als mensen die zeggen, nou, was best mooi wat we meegemaakt hebben. Nee, die boodschap zet die mensen in beweging. Laat ons zien wat er geschied is. En wat ons door de Heere bekendgemaakt is. Ze verwachten het, ze geloven de boodschap. En daarom gaan ze op weg naar Bethlehem. En nou hadden we het net over herders, dat van die ruwe bonken waren. Nou, dat was ook zo. En nou denken heel veel mensen dat herders ook ongelovige mensen waren. Maar weet je, wat ik zo opmerkelijk vind in deze tekst, dat is dat die engel, die had het gehad over de stad van David. Die engel heeft nergens gezegd van in Bethlehem is het kindje geboren. Alleen maar in de stad van David. En wat zeggen dan die herders? Laat ons nou naar Bethlehem gaan? Met andere woorden, ze hebben dat toch eigenlijk heel nauw op elkaar betrokken. Ze wisten het meteen. De stad van David, dat is Bethlehem. En wat zegt dat nou over die herders? Nou, dat betekent toch dat die herders toch kennelijk wel bij het woord van God geleefd hebben. Dan kun je zeggen, ja, maar daarvoor waren het Joden en zo. Nou, prima, maar ze hebben toch bij het woord van God kennelijk geleefd. Het was voor hen niet onduidelijk wat de stad van David was. En dan gaan ze op weg. En dan gaan ze naar Bethlehem. En dan komen ze na korte tijd eraan. Want ik zei al, je moet de velden van Efrata en Bethlehem moet je niet al te ver van elkaar afzien liggen. Dat is maar een paar kilometer, hoor. Je kan het inderdaad wel belopen, ja. En ze komen daar in Bethlehem en ze komen al gauw bij de plaats waar het kindje ligt. Ze wisten, hij ligt ergens in een kribbe. Hij is in doeken gewonden, dat had de engel ook gezegd. En hoe of ze dan precies daar bij hem terechtgekomen zijn, dat weet ik niet, dat staat er niet, dat doet er ook niet zoveel toe. Maar ze komen bij hem uit. En ze mogen zich verwonderen over het feit, over het kind, over de Messias, die dan wel van Gods wegen afkomstig was, maar die daar kennelijk op dat moment niets van te zien gaf, in doeken gewonden, liggend in een kribbe, kon het armoediger dan zo. Wanneer je vanmorgen deze geschiedenis zo overdenkt, gemeente, en als je natuurlijk ook jezelf afvraagt, en wat zou nou de boodschap daarvan zijn voor ons van vandaag, wat kunnen wij daar nou mee? Ja, wat zou dan eigenlijk de boodschap kunnen zijn? Wat is het onderwijs wat in dit stukje ligt voor ons? Zou ik het dan vanmorgen zo eens mogen zeggen? Als het dan kerstfeest is, dan moet je wel op weg naar Bethlehem gaan. En dan moeten we dat natuurlijk niet in de gewone zin van het woord opvatten. We hoeven echt niet allemaal naar Bethlehem vandaag. Er komen heel wat mensen bij elkaar, er worden daar missen gehouden en zo, en diensten worden gehouden. Het is een hele grote kerk. Ik ben er wel een aantal keren geweest. En ergens in een crypt, in een grot, daar heeft men in de grond een zilverkleurige ster gemaakt. Nou, het is mij allemaal wat te veel aangedikt en weet ik wat. We hoeven niet zozeer naar Bethlehem te gaan in Israël. Maar we zullen wel in geestelijk opzicht naar Bethlehem moeten gaan. Als we het kind willen ontmoeten. We zullen evenzeer als die herders in geloof op weg moeten gaan. En dan pas zal werkelijk het evangelie van kerst voor ons open gaan. Je kunt alleen maar vrede en vreugde in je hart ervaren wanneer je daadwerkelijk in geloof op weg naar de kribbe van Bethlehem bent gegaan. Dat is denk ik vanmorgen de boodschap. Op weg gaan naar Bethlehem in geloof. Ach, ik zeg niet zoveel nieuws als ik zeg dat de kerstboodschap ook heel makkelijk, om zo te zeggen, overspoeld wordt. Je komt het in onze samenleving natuurlijk opnieuw weer tegen hoe er aandacht voor kerst is, maar hoe weinig aandacht er is voor het kind van kerst. Ja, of Het moet zijn een stalletje hier en een stalletje daar, dat is nog wel aardig. Maar het kind van kerst, het staat niet in de belangstelling. Het staat niet in het centrum. Er is een hele hoop omheen. Is dat allemaal verkeerd? Nee. Waarom zou dat verkeerd zijn als mensen wat meer ook de warmte van de gezinnen en de warmte van de families ook zouden opzoeken rondom deze dagen? We hoeven daar ook niet al te negatief over te doen. Maar waar het wel fout gaat is als het kind niet meer gezien wordt. Als het kind niet meer in het centrum staat. Als we niet meer, om zo te zeggen, in geloof op weg gaan naar Bethlehem. En ons met die herders gaan buigen over die kribbe. Daar komt het op aan. Dat is waar het op kerst om gaat. Ze gingen op weg. Ze gingen met haast op weg, staat er. Dat onderstreept nog eens een keer het geloof in hun hart. Hè. Ze konden niet wachten totdat ze zouden zien wat ze gehoord hadden. Ze wachten, ik zei het al, niet tot de volgende dag. Dat zou best gekund hebben. Maar ze gingen meteen op weg. Meteen. En ze waren onderweg er met elkaar over aan het praten. Wat zullen we zo meteen gaan zien? Wat gaan we beleven? We hebben al zoveel gezien. We hebben al zoveel gehoord. Wat gaan we nu nog beleven? En toen ze kwamen, toen zagen ze hem. En er was inderdaad niet zoveel aan te zien. Een gewoon kind. Geen tierlantijnen. Geen stralenkransen om zijn hoofd. Zoals hij wel op schilderijen wordt afgebeeld. Geen gouden voorwerpen. Geen satijnen kleding. Geen prachtige wieg. Een stal, een grot, een kribbe, doeken, meer niet. Er was niet zoveel te zien. Is dit hem nou de zaligmaak? Zal dit kind zijn volk gaan verlossen van hun zonde? Is dit armoedig kindje nou de zon der gerechtigheid die opgegaan is over de duistere wereld? Het zou voor de hand gelegen hebben dat ze gedacht hadden, nou ja, het is maar goed dat de engel gezegd heeft dat hij in een kribbe ligt, want anders. Maar ze mochten er doorheen kijken. En waarom keken ze er doorheen? Omdat ze bleven horen naar de boodschap die hen verkondigd was. De boodschap die hen verkondigd was. Door de engel en door die engelenschaar. Die boodschap, die bleef leidend. Dat was hun uitgangspunt. Zo die boodschap in geloof aanvaarden, keken ze naar dat kind, dat schamelijk kind. En toen ging alles open. Toen zagen ze in het kind het licht dat aan Israël en aan de heidenvolken wordt gegeven. Toen zagen ze het. Hij is het in wie God de zaligheid aan mensen aanbiedt. En zo kreeg dat kind werkelijk waarde voor hun hart. Zo werd het kerstfeest voor die herder. En hoe wordt het nou kerstfeest ook voor jou en ook voor u en ook voor mij? Dan moeten wij op weg naar Bethlehem. En dan moeten we er doorheen kijken. Met de ogen van het geloof. Dan moeten we niet kijken wat we zien. Maar dan moeten we eerst horen naar de boodschap die de engel verkondigd heeft. Hier is de zaligmaker. Hier is de Heere in wie alles, maar dan ook werkelijk alles geschonken wordt wat wij mensen voor tijd en eeuwigheid nodig hebben. En als je zo er doorheen mag kijken met de ogen van het geloof, dan zie je in dit kind zoveel. Dan zie je in dit kind Gods liefde voor mensen als wij. Dan zie je in dit kind het leven te midden van onze dood. Dan zie je in dit kind het licht te midden van onze duisternis. En dan zie je alles in dit kind. Dan krijgt dit kind zoveel waarde voor je. Als je je over de kribbe in Bethlehem in geloof heen buigt, hè, dan wordt het kerstfeest voor je hart. Je verwondert je over die liefde van God. En weet je wat ook een gevolg is, gemeente? Je gaat, hoe langer je kijkt en hoe meer je dat gaat overdenken, hè? Je staat daar en je buigt je over die kribbe. Je gaat je hoe langer, hoe meer ook, ga je beseffen dat dit ook een hele donkere kant heeft. Dat kerst niet alleen maar allemaal liefde is en niet alleen maar allemaal glansen. Want dit kind moest wel geboren worden om mijn zonde. Dit kind moest wel komen in deze weg, in deze armoedige weg, omdat wij het er zo slecht vanaf gebracht hebben. Je gaat je ook verootmoedigen, Heere, dat u deze weg moest gaan, ook voor ons. En zo gaat er heel wat door je heen. Als je je gelovig mag buigen over de kribbe van Bethlehem. Verwondering, verootmoediging, maar ook vrede in je hart. Want in hem heeft God nou gegeven wat we nodig hebben. In hem ligt nou die vreugde voor mijn ziel. Waar zal ik het anders zoeken dan alleen bij hem? Gode zij dank, die in hem ons zijn vrede biedt. Als je in geloof over de kribbe heen buigt, wordt het kerstfeest voor je hart. En zou het daar nou niet om gaan? Is dat in wezen ook niet waar we naar verlangen? Kom, laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er gebeurd is, dat de Heer ons bekend gemaakt heeft. Amen. Zullen wij samen danken? Het werd kerstfeest voor de herders toen ze gelovig op weg gingen naar Bethlehem. En toen ze gingen zien het woord dat hen verkondigd was. Heren, wij hoeven niet meer naar Bethlehem in die zin dat we nu de reis daar naartoe moeten maken. Maar geef, Heren, dat we wel in geloof die weg mogen gaan. En dat we ook ons mogen buigen over die kribbe. Dan zal er aan de ene kant zo weinig te zien zijn, maar een gewoon kind. In doeken gewikkeld. Armoediger kan het niet. Maar dan zullen we, als we in geloof ons over die kribbe heen buigen, dan zullen we toch heel wat zien. Dan zullen we zien, Hij is het. In wie de zaligheid ligt. Hij is het. In wie het leven te vinden is. Hij is het. In wie uw liefde tastbaar is geworden en zichtbaar is geworden. En in Hem is alles te vinden wat voor tijd en voor eeuwigheid voor ons mensen nodig is. Vergeving en eeuwig leven. We gaan ook zien, naarmate dat we langer kijken, Heren, wie wij zijn. Omdat we ons dan gaan realiseren, waarom ligt Hij daar eigenlijk? Om onze zonde. En zo leren we ons ook verootmoedigen op het kerstfeest. Verwondering, verootmoediging. Maar boven alles zal dan die vrede ons vervullen. Die vrede, die vreugde. Hij gekomen, die ons heil is. Hij gekomen, die ons leven is. Heren, dan kunnen we er niet over uit. Wilt u geven dat het zo ook echt kerstfeest mag zijn of anders mag worden voor ons aller hart? We danken u dat we zo vanmorgen samen dat woord weer mochten horen en overdenken. Wilt u ons verder nog een goede dag geven en uw zegen ook verder aan ons blijven schenken, alleen uit genade. Alleen omwille van Hem, de Heere Jezus Christus, het kind van Maria, die gekomen is om ons te verlossen van onze zonde, om zijnentwil. Amen. Wij willen samen het engelenlied gaan zingen. De engelen zang, ere zij God in de hoogste hemelen. Maar we mogen vooraf onze gaven geven voor de dienst van de Heere en de doelen van de collecte die zijn u bekendgemaakt. Dus eerst de collecte en dan tot slot ere zij God. En dat doen we natuurlijk zoals we elke keer de dienst ook staande besluiten, nu ook staande. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.